Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor.
Dit is een BNR-podcast.
BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Ivan Verrips.
Het is Studio Den Haag van vrijdag 10 mei. Het einde van de finale week. Althans. Nog steeds reces in de Tweede Kamer. Leendert en Mark zijn vrij. Mats Akkerman bewaakt het fort in Den Haag en is nu in Amsterdam. Hallo Mats.
Hallo, goedemiddag.
We zijn live op BNR. Mocht je Studio Den Haag als podcast luisteren. Het is nu vrijdagmiddag iets na 13:30. Dus ja, dan weet je dat mocht de actualiteit ons inhalen. Mats, we gaan praten over een finale week. Een tweede recesweek ook. Ik heb trouwens iets voor je meegenomen.
Oh jee.
Ja, want ik begreep bij Caroline van der Plas dat zij sinds kort verslaafd is aan mandarijnen. Dat twitterde ze begin deze week. Sinds de formatie is ze dol op mandarijnen. Dus ik denk, ja, misschien helpt dit een beetje de formatie op gang als wij ook even een mandarijntje eten.
Ja, maar dat kan ik natuurlijk niet doen tijdens het praten. Dat
nee, nou ja, je kan het proberen, maar het klinkt inderdaad wel.
Toch zo'n regel voor politici, hè? Die leren dat. Dat je nooit, als je interviews hebt op tv bijvoorbeeld, ja, dat je dan nooit moet gaan eten. En... Want er moet één keer een legendarische foto van je worden gemaakt. Ja. Je hebt Rutte met die eierbal in Groningen.
Ton Elias met kip.
Met die kipkluifjes, ja, dat achter. Ja, volgt je altijd. Dus raar. Ook als je bij VI of zo zit en er staan allemaal kaasstengels, raak ze niet aan. Nee,
bovendien staan ze er al weken meestal.
Maar bedankt. En na de uitzending gaan we hem zeker tot me nemen.
Hey, die finale week. Eigenlijk moest het voor Hemelvaart al gedaan zijn. Is dit dan überhaupt nog een finale week?
Ja, het is een beetje inmiddels de finale week voor de finale week aan het worden. En het is eigenlijk wel heel gek hoe dat idee van die finale week ontstaan is. Hè. Dat komt vanuit de informateur zelf. Eigenlijk hebben ze vanaf het begin af aangezegd, we hebben één echte deadline. Dat is woensdag 15 mei. Dat is de deadline die vast is gesteld toen de Tweede Kamer deze informateurs heeft aangesteld.
Ja, 8 weken na 20 maart.
Precies, ja. 8 weken kregen ze. Nou, dan kom je uit op woensdag 15 mei. En ze hebben eigenlijk altijd gezegd, ja, hopelijk eerder. Maar in principe, als we het nodig hebben, gaan we alle tijd die we hebben benutten. En toen, vlak voor het meireces begon, op woensdag 24 april... Toen zeiden ze opeens, we gaan nu even een korte break nemen. Want we moeten wachten op de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Ja. En dan komen we in de week van 6 mei komen we weer voor het eerst als groep samen met elkaar. En dat wordt dan de finale week. Dus ze hebben zelf een soort hele hoge verwachting gecreëerd rondom deze week. Mm-hmm. Waardoor iedereen nu denkt van ja, dit is de week dat het moet gaan gebeuren. Maar goed, de finale week, dan kun je natuurlijk gewoon zeggen, nou, dat is maandag tot en met zondag. Hè. Ja. Dat is deze week. Of als je kijkt naar de werkweek, dat is maandag tot en met vrijdag. Ja. Maar het is natuurlijk ook de week van Hemelvaartsdag. Ja. En we weten, deze informateurs, Richard van Zwol, een CDA, Albert Dijkgraaf en SGP'er. Hemelvaartsdag, dat is heilig. Ja. Die dag ga je niet met elkaar zitten. Dat is wel echt een belangrijke feest. Precies, nee. Ja. Ik weet niet wat ze precies allemaal gedaan hebben. Ik ben zelf atheïstisch opgevoed, dus ik weet ook nooit zo goed wat er precies op welke katholieke of christelijke feestdag gebeurt. Nee. Maar vorige keer met Goede Vrijdag en Pasen is er ook gewoon niet verder gepraat. Dus we wisten al, nou, dat wordt een gebroken week. En vaak zie je natuurlijk met Hemelvaartsweekend dat als je dan Hemelvaartsdag hebt, dat die vrijdag wordt dan meestal ook, veel mensen nemen een vrije dag. Dus dat wordt vaak een lang weekend. Waardoor toch een beetje het idee ontstond van woensdag, de woensdag voor Hemelvaartsdag. Woensdag, wat was het? Woensdag 8 mei. Ja. Moet er misschien wel al iets liggen. En dat idee is ook wel een soort van versterkt door de partijen zelf, die heel erg daarop hinten. We hoorden achter de schermen ook wat wij nu weten is dat we maandag, dinsdag en woensdag gaan praten. Mm-hmm. Vrijdag die optie wordt opengehouden, maar dat stond nog niet bij de partijen vast in de agenda. Op maandag in ieder geval. En dat is er dus, in de loop van de week is er wel ergens het besef gekomen van, voor woensdagavond gaat het gewoon niet lukken. Ja. En dus zitten we nog steeds in die finale week. En we zitten op de laatste werkdag van de finale week. Er wordt nu vandaag weer gepraat in ieder geval. Maar het zou zomaar kunnen dat het morgen of overmorgen gewoon nog doorgaat. Ja, zondag dan moeten ze 's ochtends denk ik ook naar de kerk, de informateurs. Mm-hmm. Maar zondagmiddag kunnen ze dan denk ik ook wel weer verder praten.
Ja, want inderdaad, dat zijn wel een beetje de laatste berichten. Hè? Dat mogelijk in het weekend en dan misschien ook begin komende week nog door. Aan het begin van deze week, hoe stonden de vier partijen ervoor? Ik kreeg het idee dat Omtzigt het meest, ook de laatste dagen, nog het meest voorzichtig is. Hè? Die vindt het allemaal nog wel spannend en eng.
Ja, je hoort. Omtzigt steekt wel echt af bij de andere partijen. In die zin dat hij klinkt vaak wat somberder. Hij benadrukt wel heel vaak dat het moeilijk is, dat er verschillen zijn op verschillende onderwerpen. En als je dan gaat doorvragen van ja, waar zit het hem dan in, dan houdt hij wel weer de kaart tegen de borst. Mm-hmm. Dus hij gaat niet inhoudelijk zeggen welke onderwerpen er dan moeilijk liggen. Maar dat is de toon die hij steeds benadrukt. Hè. Grote verschillen van mening en er wordt constructief gepraat en we komen wel verder. Maar het is echt nog geen gelopen race of we eruit gaan komen. Dus Omtzigt is in die zin wel terughoudend. Mm-hmm. Ik vond voor het reces hoorden we bij die andere drie vooral wel echt optimisme. Van, voordat het reces begon was er echt wel een beetje het gevoel van nou, dit zou best wel eens echt eens kunnen lukken. Maar maandag begon de week toch ook niet heel... ik vond de toon maandag niet mega optimistisch. Misschien moeten we dan eerst even luisteren naar Geert Wilders op maandag, hoe hij toen klonk.
Nou ja, weet u, het is bijna 15 mei. We zijn er nog niet uit. Dus ik zou jokken als ik zeg dat het makkelijk is gegaan. Maar vaak onder tijdsdruk lukken dingen misschien nog. Dus ik hoop dat het wel helpt dat we die deadline naderen. En ik denk ook dat we wel hopelijk allemaal van goede wil zijn om er ook uit te komen. Maar makkelijk is het niet. Dus, maar de wil is er volgens mij wel. Dus wij gaan in ieder geval ons best doen om te proberen om eruit te komen. En nogmaals, asiel is voor ons echt nummer één.
Nou, dat klinkt nou niet heel erg dat je denkt...
Hopelijk heeft iedereen de intentie om eruit te komen. Als we ons best doen, dan gaat het misschien lukken. Heel veel voorbehouden in. Terwijl Wilders was toch... Als je Wilders de afgelopen weken hoorde, zei hij een paar dingen die hij heel vaak zei, was dan... ik ben een optimistisch mens. En als we niet zouden denken dat het zou lukken, dan zouden we niet meer praten. En maandag waren er toch wel heel veel mits en maren. Het klinkt gewoon allemaal een stuk lastiger. En alsof het wel stroef loopt. Ja, en als Wilders is natuurlijk de grootste partij. En die zijn ook de belangrijkste partij. Toch een beetje de kartrekker als voorman van de grootste partij. Ja, en dit was niet het optimisme, hè?
Nee.
En wat je ook bij Wilders hoort was... hopelijk helpt die deadline.
Mm-hmm.
Dat onder druk, dat we dan misschien gewoon... dat het lukt om te forceren dat we keuzes kunnen
maken. Die woensdag
maken,
dus?
Dat we knopen gaan doorhakken. Nou ja, dat is dus niet gelukt. Maar nee. De reden dat het woensdag niet is gelukt... is woensdag was nooit een harde deadline. 15 mei staat op papier. Dat is gewoon, daar kunnen ze niet omheen. Dus dat is echt een harde deadline.
Ja, je kan uitstel vragen. Dat je zegt, ik moet de opdracht nog een tijdje verlengen. Maar ik geloof dat de informateur zelf ook al gezegd
heeft. Ja, daar is vaak naar gevraagd. Ja. Maar ze hebben inderdaad zelf ook al gezegd, voor ons houdt het na 15 mei op.
Okay.
Dus ze gaan niet om uitstel vragen. En als je dat zou doen, dan zou je natuurlijk helemaal... Dan wordt de harde deadline wordt ook weer geen harde deadline. Ja, dan is elke incentive, of hoe zeg je dat mooi in Nederlands, elke prikkel zeg maar, om er dan wel nog uit te komen deze week, die vervalt dan ook weer. Ja. Dus dan schuif je het helemaal op de lange baan. Maar ja, die andere deadline, woensdag 8 mei voor Hemelvaart. Ja, dat was een beetje een soort zelfgecreëerde deadline van de partijen. Maar meer een soort wensdenken deadline. Maar nooit echt een harde deadline. En ja, ik weet niet hoe jij bent met deadlines. Maar ik weet nog, ik haat deadlines. Mijn scriptie was echt een hel.
Ja.
Maar als ik zeg maar een tussenhoofdstuk moest afleveren. Ja. Een paar dagen voordat dat hoofdstuk er moest liggen. Dan kwam ik wel echt in actie. Ja. Maar de weken daarvoor was dat echt wel een beetje...
Ja, nee, ik leverde dat soort werk altijd 1 voor 12 in. Ja, dan hopen dat de klok van je hogeschool hetzelfde staat als van jij op je pc, anders gaat het alsnog mis.
Ja, ik heb er wel van geleerd. Ik ben er tegenwoordig beter in. Okay. Maar je ziet het ook bij volwassenen die aan een formatietafel zitten. Als er geen harde deadline is, dan is er ook weinig actie.
Ja.
En wat je ook denk ik wel een beetje afvraagt is, waarom wordt dat allemaal nu in één keer in deze week zo gepropt, zeg maar? Nou, we moesten natuurlijk wachten op die doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Die kwamen vorige week vrijdag. Die zijn niet openbaar. Dus we weten alleen dat er een aantal plannen zijn doorgerekend. Als een soort keuzemenu aan mogelijke maatregelen. En dat ze maandag daarmee aan de slag moesten. En dat ze nu dus marathonsessies doen. Hè. Ze hebben maandag, dinsdag, woensdag elke keer zo'n 12 uur gepraat met elkaar. Nou, dat is echt lang, want we weten voordat er zes...
Ze beginnen eerst rond 10 uur dan, hè? Dus dan 10 tot 10, zoiets.
Ja, zoiets, ja. Ja. Maar voor het reces waren wij ons elke keer aan het verbazen over...
Korte dagjes,
hoe kort de gesprekken waren. Dan kwamen ze binnen en dan gingen ze praten over financiën. En 1,5 uur later was het alweer afgelopen.
Ja.
Dan zaten ze 2 uur bij elkaar over asiel. Ja, en nu denk je wel van, hadden ze toen niet meer meters moeten maken? Nou, daarvan zeggen de informateurs, dat moeten we misschien bij de evaluatie achteraf maar doen.
Ja.
Maar vorige week bijvoorbeeld ook. Ja, wat is er nou vorige week precies gebeurd? Nou, volgens Caroline van der Plas van BBB is er wel doorgewerkt.
We hebben de vorige week hele week gewerkt. En weliswaar in Deventer en deels in Den Haag. We hebben heel veel moeten lezen. Heel veel moeten voorbereiden. We hebben gesprekken gehad, ook fysiek. Er wordt geschreven dat het alleen telefonisch mail was, maar we hebben ook bilateraal gesproken.
En dat stemt positief, die gesprekken?
Ja, ik sta hier nog steeds.
Hmm.
Ja. Ja, ik probeerde even te benadrukken en dat was een beetje het verhaal dat er ging van, nou, het gaat allemaal hartstikke moeizaam, maar vervolgens gaan ze 12 dagen niks doen.
Ja.
Nou, zij probeerden wel even duidelijk te maken dat er ook vorige week in afwachting van die doorrekening is doorgepraat. Maar goed, het lijkt er wel op dat alle belangrijke keuzes allemaal bewaard zijn voor deze finale week. Ja. Of de finale week voor de finale week, als ze volgende week nog doorgaan.
Ja. Ik krijg de indruk dat Van der Plas een beetje ook de retoriek van Wilders aan het overnemen is. Vanochtend op Twitter schreef ze: vandaag weer verder in de formatie. We zitten al maanden positief, constructief, kritisch in de onderhandelingen. Nederland kan niet langer wachten. De verschillen die er zijn, moeten we overbruggen. Kunnen we overbruggen. We zullen er alles aan doen om het te bereiken. Ik vond het een beetje Wilderesk.
Ja, zeker. En bij de VVD hoor je dit misschien iets minder, hoe zeg je dat, iets minder potsierlijk, maar die doen dat ook wel heel erg. Hè? Die doen heel erg van, ja, het land moet bestuurd worden. Ja. Er moet snel een missionair kabinet zitten. Wij als VVD vinden dat we er snel uit moeten komen. Mm-hmm. En dat is ook weer grappig in die toon, want dat hoor je dus inderdaad bij PVV, BBB en VVD, hoor je heel erg dat wij willen eruit komen, het moet snel, als het aan ons ligt liever gisteren dan vandaag, het land moet bestuurd worden. En daarmee proberen die partijen heel erg uit te stralen van: wij hebben er alles aan gedaan. Ja. En als het niet lukt, zal het niet aan ons liggen. Want dat weet je misschien nog wel van die vorige formatieronde, toen Pieter Omtzigt van tafel ging. Mm-hmm. Als jij degene bent die wegloopt, dan krijg je wat we dan de blame game noemen. Ja. Dan ga je iemand de schuld geven. En je ziet vaak dat niet goed voor iemand uitpakt. Hè. Mark Rutte heeft dat in 2012 heel succesvol gedaan met Geert Wilders. Toen was Wilders wilde niet verder praten over bezuinigingen in het katshuis. Die was toen weggelopen. En toen heeft Mark Rutte jarenlang gezegd, en toen het belangrijk werd en toen het spannend werd, ja. Toen kon je geen keuzes maken, toen ging je weg. Nou, het heeft Wilders jarenlang heel klein gehouden in de peilingen, ja. En buiten elke vorm van regeren. En dat zie je dus ook, dat partijen aan de ene kant zeggen ze, we willen eruit komen, we gaan ervoor, ook Omtzigt. Ook al is hij inderdaad in zijn toon vaak wat toch wel wat somberder. Ja,
want niemand wil de stekker eruit trekken.
Niemand wil degene zijn die het heeft laten klappen. En dus totdat het klapt, als het gaat klappen, uitstralen, aan ons zal het niet gelegen hebben. Ook al met het oog van, ja, wat als het klapt? Stel, er komen nieuwe verkiezingen. Nou, je ziet de keer dat Omtzigt van tafel ging, daarna halveerde die in één keer in de peiling, is hij nooit meer van hersteld. Dus dat aanwijzen van een schuldige, dat is wel iets wat heel succesvol werkte. Ja. Dan kunnen ze zeggen, ja, wij wilden wel wat inleveren, maar Pieter Omtzigt gaf niet mee. Ja.
We hebben een stukje Van der Plas besproken, Wilders en Omtzigt. Nog even kijken naar Jezel Guus. Dat blijft toch bijzonder. Die heeft natuurlijk meerdere petten op, zit in het huidige kabinet en is nu aan het formeren. Er zijn ook allerlei onderwerpen op haar terrein, justitie en veiligheid, die nu spelen. Antisemitisme, universiteiten enzovoort.
Ja, die demonstraties.
Hoe gaat zij daarmee om? Want het lijkt me best wel, ze heeft bovendien ook nog een iets wat verdeelde achterban. We spraken deze week in de ochtend een spits met Frans Wijsglas. Nou, die vindt wel iets van in een kabinet stappen met de PVV. Hoe staat zij hierin?
Zij wil er ook uitkomen. Hè? We zagen bij de VVD ook, toen direct na de verkiezingen, toen zij zeiden van, nou, we willen niet volwaardig in een kabinet stappen, maar we willen gedogen. Ja, dat heeft daar ook niet goed gedaan in de peiling. Hè? Toen leverde ze ook meteen weer een stukje in. En vanaf het moment dat ze zei, wij willen toch praten met de PVV, kwam het toch wel wat meer in een stijgende lijn. En ja, ik denk dat als we realistisch kijken naar de VVD-achterban, de VVD-stemmer, en misschien ook wel de fractie, dat het gedeelte dat wel deze samenwerking over rechts wil, dat gewoon aanzienlijk groter is dan het gedeelte wat kritisch is op deze samenwerking. Bij de VVD hoor je dan vaak dat de onderhandelingen vooral worden besproken door het kernteam. Hè. Dus je hebt Dylan Jessek is de partijleider, Sophie Hermans vaak als de secondant. En heb je Bente Becker, de nummer 3 van de lijst, die is ook de vice-fractievoorzitter. Dus een beetje degene die de fractie in het gareel moet houden. Die drie zijn erg belangrijk. En Ilko Heijnen, de financieel woordvoerder, want die zit dan ook als onderhandelaar aan tafel. Maar we weten ook dat er in die fractie mensen zijn die ook niet heel erg uitgesproken voorstander zijn van deze samenwerking. Ja. We hebben Erik van den Burg, de staatssecretaris van Asiel. Ja, ja, die is afgelopen 2 jaar alleen maar vrij hard kapot gemaakt door Geert Wilders over zijn beleid, wat hij verschrikkelijk vond. Ja, die heeft natuurlijk niet zo'n zin in dit kabinet. Nee. En dat heeft hij nooit zo letterlijk uitgesproken, maar wel vaak in een iets subtiele verwoording. Zeg maar. Die zoekt altijd een beetje de grenzen op van wat hij nog erover kan zeggen zonder dat hij intern voor problemen zorgt. Ja. Hetzelfde geldt ook voor Christiane van der Wal, stond ook hoog op de lijst, volgens mij nummer 5. Die is minister van Natuur en Stikstof. Die heeft natuurlijk heel veel confrontaties met BBB over het landbouwbeleid. Dat zij zegt, ja, sommige dingen kunnen gewoon niet. Mm-hmm. En dat BBB zegt, jawel, wat moet anders, we moeten terug naar Europa. Nou, noem maar op. Die zit ook niet heel erg op deze samenwerking te wachten, denk ik. En zo zijn er vast wat meer, maar van de backbenchers weet je het vaak wat minder goed hoe ze er nou precies in staan. Dus dat wordt nog een interessante, want wat er ook gaat gebeuren, Dylan Jessicus zal dit ook, dit akkoord, met instemming van haar hele fractie moeten goedkeuren. Ja. Dus dan moet iedereen ermee akkoord gaan.
Laten we even kijken over het al dan niet lekken. Deze week weinig gelekt. Ik geloof dat Geert Wilders vanochtend nog zei, er wordt weinig gelekt, dat is goed nieuws. Dat is over het algemeen ook zo. Hè? Als je met elkaar aan het praten bent, er lekt niet zoveel, dan is dat fijn. Bijvoorbeeld die CPB-cijfers. Ik zat begin deze week handenwrijvend te wachten, wanneer komt dat? Nee hoor, is niet gekomen. Maar nee. Er was wel een ander lek.
Ja, het was wel een ongeluk, denk ik. Ja. Een ongelek.
Ongeluk.
Ja. En was het nou een ongeluk? Dat is natuurlijk de grote vraag. Gidi Markushouder van de PVV, die had de klassieke fout, kennen we inmiddels, een papiertje onder de arm. Ja. Zichtbaar, leesbaar.
Een Ollongreentje.
Een Ollongreentje, ja. En je vraagt je wel af, hoe kan dit nog, 3 jaar na dato? En Pieter Omtzigt functie elders, dat iemand dat weer diezelfde fout maakt. En de vraag is, was het nou een ongeluk of niet? Natuurlijk veel speculaties over dat het een bewust lek was, omdat de dingen die erop stonden misschien wel positief voor de formatie uitpakt, dat mensen dachten, oh, dit klinkt wel goed, ze zijn echt ergens mee bezig. Maar ik was erbij toen dit gebeurde. Markushouder moest aansluiten bij die overleg. Je moet je even voorstellen, wij zitten de hele dag voor die deur. Dat is een soort geblindeerde sluis. Ja. De partijleiders zitten daar eigenlijk de hele dag non-stop in, op soms een lunch of een rookpauze na. En er haken soms secondanten af en aan afhankelijk van het onderwerp. Nou, Markushouder is de asielwoordvoerder van de PVV. Dus waarschijnlijk gingen ze op een gegeven moment over op het onderwerp asiel. Moest hij aanhaken bij die gesprekken. Hij moest even aanbellen. Dan doet een beveiliger meestal voor je open. Maar soms duurt dat wat langer, omdat ze even moeten checken van, is deze persoon nu op dit moment gewenst aan tafel? We zitten natuurlijk ook met beveiligde personen. En hij zat een beetje ongeduldig te wachten. En op een gegeven moment zag volgens mij Irene de Kruijf van RTL dat hij dat document onder zijn arm had.
Ja.
Dus die ging hem aan de praat proberen te houden.
Hij is gewoon in de val gelokt.
Hij is eigenlijk een beetje in de val gelokt. Zij probeerde met haar mobiel op een gegeven moment foto's te maken. Maar terwijl zij hem aan de praat hield, is er op een gegeven moment zijn er dus twee fotografen bijgehaald. Twee professionele fotografen. Van kom snel en maak hier even een foto van. Op een gegeven moment paste hij ook zijn houding aan en draaide die dat ding weg. Dus waarschijnlijk had hij op een gegeven moment ergens wel iets door. En hoopte die van, oh, ik praat gewoon door, doe het of mijn neus bloedt. Ik hoop dat niemand het heeft gezien. Ja. Maar ja, een van die twee fotografen had een scherpe, leesbare foto van het document. En ik denk dus echt dat het per ongeluk was. Maar er stonden wel wat dingen op. Maar misschien eerst nog even naar Geert Wilders, die ook de lezing bevestigt dat het een ongeluk was.
Het is verschrikkelijk. Heel onhandig, maar absoluut per ongeluk.
Waarom is het verschrikkelijk?
Nou ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren dat je iets draagt. Ik heb net snel een blauw mapje eromheen gedaan. Dat had nooit mogen gebeuren, maar dat is een domme fout geweest.
Kan toch bijna niet meer een fout zijn na de functie elders fout? En
ja, gelooft u mij, het was een fout.
Als het geen fout is en het is opzet, dan is het echt een briljant acteur. Dan moet hij een Oscar krijgen, Markushouder.
Zeker, en Wilders ook.
Die ook, ja.
Maar ik geloofde Wilders hier ook wel. Er werd wel om gelachen en ik denk ook wel, kijk, het was pagina 1 van het van het concept hoofdlijnenakkoord, zoals het er op 2 mei lag, want er staat ook een datum watermerkje op. Ja, en in die zin, het meest onthullende daaraan is de prioriteit die ze aan de onderwerpen geven. Onderaan dat A4'tje staat bijvoorbeeld op 1 bestaanszekerheid en koopkracht. Op 2 asiel en grip op migratie. Op 3 dan wonen, volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer. En op 4 landbouw. En punt 5 staat dan waarschijnlijk bovenaan pagina 2, maar dat weten we niet. Dus we kunnen in ieder geval afleiden wat ze het belangrijkst vinden. Maar dat is ook weer niet heel verrassend. Gezien de partijen aan tafel. Wat misschien nog wel verrassend is, is dat vond ik dat bijvoorbeeld buitenlandbeleid, defensie, dat kopje, zeg maar, ook in het kader van de Oekraïne, dat die niet in de top 4 stond. Want we weten dat nou vooral voor de VVD, maar ook voor BBB en NSC echt wel een belangrijk onderwerp is.
Ja.
Misschien dat die dan 5 heeft gehaald. BBB zal er vast voor gelobbyd hebben dat als 4 de partij, de kleinste aan tafel, dat landbouw ook in de top 4 zouden staan.
Ja.
Dat hun, hun trademark, zeg maar, ook hoog staat. Misschien nog het interessantste aan dat document zijn de paar aantekeningen die bovenaan staan op dat blaadje. Dus is mijn pen een heel klein beetje bijgeschreven. Dan staat er, blauw is VVD verkiezingsprogramma, geel is nieuw, oranje is katshuis. Het vermoeden is dat gaat om asiel. Oranje zou dan zijn wat er afgelopen zomer al in het katshuis werd besproken voor het kabinet viel. Blauw dus het VVD verkiezingsprogramma en geel zouden dan nieuwe dingen zijn die ze daar bovenop hebben verzonnen. Maar dan is het interessante dat het dus lijkt dat het asielbeleid gebaseerd zou zijn op het VVD-verkiezingsprogramma. En nog een klein schepje erbovenop, omdat het voor de PVV natuurlijk nog wat stevig moet zijn.
Ja. Ja. Want dat is, voor zover we weten, wel een van de hobbels nog steeds, toch? Asiel en ook het financiële plaatje.
Ja, precies. Maar we hebben natuurlijk ook landbouw en stikstof ook lastig.
Het
pensioenstelsel. Ja, eigenlijk er zijn weinig onderwerpen die niet lastig zijn.
Ja. Ja. Wat is er waar van het gezegde, er is nog geen akkoord tot er een akkoord is? Want je zou denken, na een tijdje ga je toch op deelonderwerpen wel akkoorden maken. En dan doe je die in een mapje en dan sluit je die af. Of haakt het toch allemaal zo op elkaar in dat er is daadwerkelijk...
Dat is echt dat laatste, dat is het. En dat zagen we bijvoorbeeld ook, een bekend voorbeeld daarvan was Rutte 2. Die waren er vrij snel uit, hè? VVD en PvdA met z'n tweeën. Dus dat was in die zin makkelijk, want die konden onderwerpen uitruilen. Maar toen dat akkoord er lag, was de VVD-fractie niet voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Mm-hmm. Dus toen moest de VVD nog terug aan tafel komen en zeggen, dat idee willen we een streep door. Maar ja, dan moet de PvdA er weer iets voor terugkrijgen. Ik weet niet meer precies wat dat was, maar dan wordt op het laatste moment wordt er dus nog zo'n uitruil gedaan. Ja. Dat betekent bij elk onderwerp, als jij zegt, goh, ik wil toch nog op dit onderwerp ietsje meer binnenhalen. Dan kan het toch wel... Nog een beetje verschuiven, zeg maar.
Ja. Laten we even kijken naar wie dit hele clubje gaat leiden ooit een keer, als er een overeenstemming komt. De premiersvraag. Überhaupt de vraag, wanneer komt dat? Komt dat volgende week woensdag? Of komt dat later? Of komt dat in het Kamerdebat? Of nog later? Het is een beetje een onbekend proces,
De informateurs hebben gezegd, het moet voor 15 mei moet die vraag aan tafel besproken zijn. Maar dan is de vraag, als je ook 15 mei uiterlijk in de avond dat akkoord op hoofdlijn hebt, dan ga je niet een paar minuten daarvoor dan pas zeggen, oh ja, trouwens, en ik dacht aan deze persoon. Ja. Dus ik vroeg aan Richard van Zwolde, informateur, van hoe zit het nou precies met die premier? Wanneer komt die naam?
Een paar dingen moet je forceren. In het Tweede Kamerdebat, hè, als dit akkoord tot stand komt, zal in een motie een formateur moeten worden voorgesteld. Net zo goed als de vorige keren ook in een motie in het Kamerdebat de namen van de informateurs zijn vastgesteld. Dus de bekendmaking kan op dat moment plaatsvinden. Maar u heeft gelijk, dat kan natuurlijk niet dan nadat de vier partijen daar al met elkaar over hebben gesproken. En dat gesprek zal aan het eind van de informatiefase onderling wel moeten gebeuren. Dus er zit een verschil tussen het feit dat inderdaad daarover moet worden gesproken, maar dat is niet gelijk het moment dat het onmiddellijk publicitair hoeft te worden.
Nee, we weten dus dat het vandaag ook nog steeds niet besproken is, zeiden ze vanochtend, vrijdagochtend dus ook weer. Maar voor woensdag zal het besproken worden, maar die naam hoeft dus niet per se in het eindverslag te komen. Dat was ook vorige keren zo, dan stond er in dat eindverslag een advies met adviseren om weer een informateur te benoemen met deze opdracht. Dus het kan best dat er woensdag een verslag ligt en daar staat er adviseert om een formateur te benoemen om een kabinet samen te stellen. Dat de mensen aan tafel die naam dan inmiddels weten, maar wij niet. Er is één moment dat we het sowieso gaan horen in het debat over dit eindverslag als ze eruit komen. Want dan moet Wilders als grootste partij een motie indienen om die formateur aan te stellen. En dan is dat een motie waarin ook een naam staat. Als het voor die tijd niet lekt, dan gaat het in ieder geval in het debat komen. De verwachting is dat als 15 mei dat verslag er ligt, dat we dan op 22 mei het debat gaan hebben. Precies een half jaar na de verkiezingen. En dan weten we misschien precies een half jaar na de verkiezingen ook welke naam er uit de hoge hoed is gekomen voor de premier. Maar voor je gaat vragen, heb je al namen gehoord? Nee.
Mooi, dat is dan heel fijn. Hoeft dat niet te doen. Heel kort nog, stel nou het wordt toch niks en we horen vandaag of morgen of ergens in de komende dagen het klapt. Wat zijn dan de opties?
Ook dan komt er weer een debat, want dan moet de Tweede Kamer ook weer het vervolgproces samenstellen. En dan is het toch wel realistisch dat er in ieder geval onderzocht gaat worden of er een optie is voor een kabinet onder leiding van GroenLinks PvdA als tweede partij. Maar ja, lijkt mij ook vrij kansloos. Ook omdat dat voor de VVD, dat zeggen VVD'ers, dat zou politieke zelfmoord zijn om nu die keuze te maken. Als je campagne voert met het moet rechtser en je laat de PVV varen voor GroenLinks PvdA. Maar dan ga je toch, om het in ieder geval af te strepen, toch maar onderzoeken. Maar ja, met de mogelijkheid dat het dan ook niet lukt. En dan kom je misschien wel weer terug bij dezelfde vier. Ja. Met het idee, dan toch maar weer
en nog
praten.
Een ja. Okay. Zitten ze nog steeds aan die rare tafel? Die
vierkante tafel met het gat in het midden. Ik zag allemaal leuke memes ook. Met een ballenbak en met een dunner
Zo'n stuk vlees, ja.
Ja, hele gekke opstelling. Ja. En de informateurs zitten dan op een los tafeltje ergens er los van. Mm-hmm. Ik heb wel mensen gesproken, wat oudere, ervaren politie, die zeiden, ik wist niet wat ik zag.
Ja.
Maar ze zeggen dat ze dan hun mond houden en dat ze echt vinden dat de partijleiders aan tafel de keuzes moeten maken. En dat zij vooral op de achtergrond mee zitten te pennen.
Ik heb nog een fascinerend liveblog voor je. Op tweedekamer.nl, daar staat een kopje. Verkiezingen en kabinetsformatie, volg het hier. Dus ik klikte daar. Ik denk, dat is spannend. Livestreams en dergelijke. Het laatste bericht is 20 maart, nieuwe informateurs aangewezen. Dus wil je op de hoogte blijven van dit hele proces, dan moet je toch echt bij BNR zijn en niet op tweedekamer.nl.
Zeker, altijd.
Mats, dankjewel.
Ja, en Iwan, leuk dat je er was.
Ja, graag gedaan. En dit was Studio Den Haag voor vandaag, voor vrijdag 10 mei. Volgende week dus een nieuwe aflevering. We bouwen zo langzamerhand de gebruikelijke bezetting weer een beetje op. Dus volgende week weer met Mats. Leonard Beekman is dan terug. En Martijn de Rijk zit dit hele contraptie dan voor. Nogmaals dank en goed weekend.
Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...